Het is toch eigenaardig hoe, als er wat onzekerheid ontstaat in de politieke wereld, internationaal, dat men dan eventueel vraagt of wij ermee te maken krijgen, of het vervulling is van Bijbelse profetie of iets dergelijks. En het probleem is dat bij andere gelegenheden men daar absoluut niet in is geïnteresseerd en dus ook niet weet wat te verwachten is. En als dan concrete vragen erover gesteld worden, naar aanleiding van actuele gebeurtenissen, ja, dan wordt het ook heel moeilijk om daar antwoorden op te geven. En dat beleven wij dus ook weer in onze dagen. Niettemin, wij kennen in de Bijbel aan de ene kant allerlei, en ik bedoel inderdaad allerlei lijnen, die getrokken worden dwars door de geschiedenis heen en die allemaal uitkomen bij de persoon en het werk van de Messias, de Heer Jezus Christus. Wij kennen aan de andere kant ook allerlei lijnen die uitkomen bij de valse Messias, dat wil zeggen bij de Antichrist. En aan de ene kant lezen wij over een rijk dat van Gods wegen gevestigd zal worden, wat genoemd wordt Koninkrijk Gods en dus ook Koninkrijk der Hemelen, omdat het daar vandaan moet komen. Of gewoon het Messiaanse Rijk. Aan de andere kant lezen wij in de Bijbel ook over een ander rijk, waarvan eigenlijk Satan zelf het hoofd is. En dat ook hier op aarde, ook in het openbaar, gestalte zal krijgen, zal krijgen, in de toekomst alsnog. En u weet, beide gedachten, beide Bijbelse ideeën zijn in de loop der tijd geweld aangedaan. Men heeft het rijk van Satan verklaard tot het verleden, dat is al lang achterhaald. Op welke wijze dan ook, dat ga ik nou niet uitleggen. En wat het koninkrijk van de Messias betreft, men beschouwt de kerk als zodanig, ons als gelovigen dus, als dat koninkrijk Gods, en meer komt er niet. Nou ja, jongste dag. En als er dan schokkende dingen gebeuren, zal ik maar zeggen, dan wordt men onzeker, hè. Opkomst van het sionisme en de oprichting van een Joodse staat in de afgelopen net iets meer dan 100 jaar. Ja, dat heeft toch wel mensen op een of andere wijze aan denken gezet. Wakker geschud wil ik dan ook weer niet zeggen. Geschud wel. Of ze wakker geworden zijn, weet ik niet. En nu, met enige onrust in het Midden-Oosten, maken wij ons zorgen. Waarschijnlijk alleen maar over onze eigen economie. En of het met onze materiële welvaart nog een poosje zo door kan gaan, of dat het binnenkort afgelopen is. Ik ben nooit geneigd op die dingen in te gaan, maar de andere kant is natuurlijk dat het misschien toch de gelegenheid is om daar wat aandacht aan te besteden. Er lopen nogal wat lijnen in de Bijbel naar dat komende rijk van de Antichrist, of eigenlijk het antichristelijke rijk. Ik moet meteen van tevoren zeggen, dat antichristelijke rijk, dat kent hier op aarde één koning, en dat is niet de antichrist. Het is iemand uit de Arabische wereld in elk geval. Ik zeg het nu maar wat in de breedte. Antichrist is de duivel die uit de hemel op aarde zal worden geworpen en die de inspirator is van dat rijk. En die in sommige kringen bekend staat als de komende wereldleraar. En dat is hij ook, in de Bijbel heet hij de valse profeet. Dat is de antichrist namelijk. Maar goed, daar ga ik nou verder niks over zeggen. Maar er is inderdaad één lijn waar ik met u bij stil wil staan, die in de Bijbel getrokken wordt. En dat is de lijn onder de naam Amalek. En ter introductie neem ik u mee naar 1 Samuel. Want wij komen in nogal wat andere schriftplaatsen ook. Maar in 1 Samuel 15 hebben we het hele hoofdstuk door van doen met Amalekieten. Nou ja, we hebben van doen met Saul, koning Saul, vooralsnog de eerste van God aangestelde officiële koning over Israël in het beloofde land, in Kanaan zeg maar. En in die dagen van die eerste koning over Israël, nog niet uit Juda, maar uit het huis, uit de stam van Benjamin, in die dagen hebben wij prompt van doen met Amalekieten. Dat was enigszins te verwachten, want toen Israël uit Egypte toog en als volk als het ware geboren werd, toen kwam ook Amalek En hier zijn we een fase verder. En hier heb je Amalek. En ik ben van mening dat als de Messias komt en Israël verlost gaat worden in de toekomst alsnog, dat wil zeggen aan het eind van de 70ste week van Daniel, het gaat me niet om een jaar nauwkeurig, maar in die dagen verschijnt ook Amalek en dat is nog toekomst. En de Bijbel voorzegt dat ook, voor een klein deel letterlijk, voor een ander deel in hoge mate overdrachtelijk, dat wil zeggen via niet concrete uitspraken, maar via analogieën, via parallellen. En dit is er één van. In de dagen van Saul namelijk krijgt Saul als koning de opdracht, want die heeft ook iemand achter zich, dat is namelijk Samuel. Nou ja, richter was hij niet meer, want Saul was al koning, maar profeet was hij wel degelijk, de man Gods. En de Heer laat via Samuel tot Saul zeggen in 1 Samuel 15 vers 2. Alzo zegt de Heer der Heerscharen, ik heb bezocht hetgeen Amalek aan Israël gedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gesteld heeft op de weg toen hij uit Egypte opkwam. Let erop dat er meteen verband gelegd wordt tussen deze geschiedenis en de geschiedenis in Exodus 17 is dat, waar wij voor het eerst Amalek als volk tegenkomen. Zodat wij ook een vergelijk zouden maken, en dat vergelijk heb ik al gemaakt. Israël was net als volk tot stand gekomen, verlost uit Egypte enzovoort, en de eerste vijand waarmee men van doen krijgt is Amalek. Hier in deze geschiedenis heeft Israël net een koning, koning Saul, en waar hij mee van doen krijgt is met Amalek. En hij krijgt de opdracht alsnog om Amalek te niet te doen, te oordelen of hoe dat men heten mag. Om Amalek te bezoeken, heet dat met een volkomen Bijbels woord in dat verband. En dus is de opdracht vers 3, ga nu heen, let op u nu, ga nu heen, ga inmiddels heen, dat wil zeggen na zoveel jaar alsnog, hè. Ga heen en sla Amalek en verban alles wat hij heeft en verschoon hem niet, maar dood van de man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemelen tot de ezelen toe. En dit verkondigde Saul het volk en hij telde hem enzovoort. En toen viel hij de Amalekieten aan. Vers 5, als Saul tot aan de stad Amalek kwam. Het is maar de vraag of er een stad was die zo heette. Misschien zegt u, het staat er en dus was het zo. Dan zeg ik, oké, maar dan weten we niet welke stad het was. De Amalekieten kennen wij namelijk als nomaden. Staat in alle handboeken. Als een zwervend volk. Maar je moet begrijpen dat het woord stad in de Bijbel ook gebruikt wordt voor koninkrijk. Net als Jeruzalem, de stad van de grote koning. Maar Jeruzalem staat voor het hele koninkrijk. En bovendien in de oudheid waren steden koninkrijken zonder burgemeester, maar met een koning. Dat weet u toch, in de Bijbel ook, hè? Dus ik verwacht dat het gewoon het rijk, het gebied van Amalek was waar dat was. Maar dat doet ook weinig ter zake. Zo legde hij Saul een achterlage in het dal en omsingelde het gebied, zeg maar. En Saul liet de Kenieten zeggen, ga uit, wijk er vanaf. Er waren andere volken bij. Hij zegt, ga uit het midden van de Amalekieten, want wij gaan de Amalekieten slaan. En dat gebeurt ook. Vers 7, toen sloeg Saul de Amalekieten van Havila af tot daar gij komt, de Sur, dat voor aan Egypte is. We lezen misschien nog andere plaatsen straks en er zal blijken dat Amalek altijd geacht wordt te zijn voor Egypte. Te wonen in het zuiden en men komt er langs als men naar Egypte gaat. Dat is niet de weg langs de kust, want daar wonen de Filistijnen. Dus wat men nu nog noemt de Gaza-strook, hè? Van de Palestijnen, ja. Maar van de Filistijnen was dat, heette dat vroeger. Maar verder landinwaarts, zeg maar wat wij nu abusievelijk noemen het Sinai-Schiereiland, dan vinden we de Amalekieten nog alles. Daar komt de Sur namelijk voor aan Egypte. Maar Amalek werd verslagen door Saul en hij ving Agag, vers 8, hij ving Agag, de koning der Amalekieten, levend. Het blijkt zo te zijn, het schijnt zo te zijn. Men gelooft, men is van mening dat Agag niet een naam is, maar een titel. Namelijk dat alle koningen van de Amalekieten per definitie Agag heten, zoals alle koningen van Egypte per definitie Farao heten. En van Rusland heten ze Tsaar van Iran heten ze Shah, wat eigenlijk ook gewoon hetzelfde woord is. En in Rome heten ze Caesar. En dat is allemaal gewoon hetzelfde woord, dat weet u toch, hè? Het is het Engelse sir. Maar goed, dat doet er nou niet toe. Maar van de Amalekieten heten ze Agag en van de Filistijnen heten ze Abimelech. En het is dus de naam eigenlijk ook van een koningshuis. Het is van belang, want misschien kom ik er niet aan toe, maar dan zeg ik het nu. De laatste keer dat wij in de Bijbel, althans in de Bijbelse geschiedenis, deze naam tegenkomen, is de naam Agag. Dat is in Esther, ik meen hoofdstuk 3 vers 1. Waar ons Haman geïntroduceerd wordt. En van Haman staat, hij was een Agagiet. De zoon van Hamedata en wat het nog maar meer was. Een belangrijk man. En hij werd onder de koning, eigenlijk onder Ahasverus, de grootste in het Rijk. En we kennen Haman als de Jodenhater. Hè? Maar hij was een Agagiet. Dat wil zeggen dat hij stamde uit dat huis van Agag. Hij was dus een Amalekiet. Dat staat er niet bij, maar dat moet je dus wel weten dan. Hè? Hij stamt uit Amalek. Dat wil zeggen, hoewel we de Amalekieten later in de geschiedenis niet meer tegenkomen. Dit was trouwens al in de Medo-Persische ballingschap inmiddels van Juda, van een tweestammenrijk. Maar hoewel we het volk niet tegenkomen, is het toch heus zo dat volgens de Bijbel Amalek een rol zal spelen. Een belangrijke nog wel, in de dagen van de wederkomst van Christus. En daarmee in het antichristelijke wereldrijk dat nog opgericht moet worden. En dat is de lijn in de Bijbel. Hij ving Agag, de koning der Amalekieten, levend. Maar al het volk verbande hij door de scherpte des zwaards. Door Saul en het ganse volk verschoonde Agag. Ze lieten hem leven en ook nog wat van de beste schapen en runderen enzovoort. Want ze vonden het zonde om het allemaal te doden, zal ik maar zeggen. Nou ja, en dat is een hele geschiedenis, want het was in strijd met de opdracht die Saul gekregen had van Samuel. Dus u begrijpt dat Samuel er zich vervolgens mee bemoeit en contact opneemt met Saul en zegt, wat is hier aan de hand? De Heer had toch gezegd, vers 18, ga heen en verband de zondaars, de Amalekieten, en strijd tegen hen totdat gij dezelfde teniet doet. Waarom toch hebt gij, Saul, naar de stem des Heren niet gehoord, maar zijt tot de roof gevlogen en hebt gedaan dat kwaad was in de ogen des Heren? Toen zeide Saul tot Samuel, ik heb immers naar de stem des Heren gehoord en heb gewandeld op de weg op de welke mij de Heren gezonden heeft. En ik heb Agag, de koning der Amalekieten, meegebracht, maar de Amalekieten heb ik verbannen. Het volk nu heeft genomen van de roofschapen en runderen het voornaamste van het verbannene, om de Heere uw God op te offeren te Gilgal. Jawel, maar ze hadden het moeten doden. De Heer wilde het niet, maar nu hebben ze smoesje, we hebben wat vee geroofd en dat gaan we nu aan de Heere offeren. Maar Samuel zegt dan, heeft de Heer lust aan brandofferen en slachtofferen als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer. Opmerken, dat wil zeggen luisteren, is beter dan het vette der rammen. Want wederspannigheid is een zonde der toverij en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Wederspannigheid en wederstreven tegen het woord van God staat gelijk met afgoderij, het dienen van andere goden. De Heer zal gediend worden en de Heer wordt dus gediend in de eerste plaats door naar hem te luisteren en eventueel te doen wat hij zegt uiteraard. Hè. Omdat gij des Heeren woord verworpen hebt, rest van vers 23, zo heeft hij u verworpen dat gij geen koning zult zijn meer. Het was de Heer die Saul had aangesteld. Het is de Heer ook die laat zeggen dat Saul geen koning meer zou zijn. Niettemin, hij heeft volle 40 jaar volgemaakt. Dat is even lang als later David en Salomo. Maar niettemin kwam er een eind aan het koningschap uit het huis van Saul. Dat wil zeggen, koningschap uit de stam van Benjamin enzovoorts. Het wordt hier aangekondigd. Alleen duurt het nog vele jaren voordat er een eind aangekomen is doordat Saul sterft. Dat is in de strijd overigens met de Filistijnen. Maar dat neemt nog vele jaren. Saul vindt dat niet prettig, dus die zegt tot Samuel vers 24... Ik heb gezondigd omdat ik des Heeren bevel en uw woorden overtreden heb... want ik heb het volk gevreesd en naar hun stem gehoord. Nu dan, vergeef mij toch mijn zonde en keer met mij wederom... dat ik de Heeren aanbidde. Toch Samuel zei tot Saul... Ik zal met u niet wederkeren omdat gij het woord des Heeren verworpen hebt. Zo heeft u de Heeren verworpen dat gij geen koning over Israël zult zijn. En als Samuel... omkeerde om weg te gaan, zo greep hij, Samuel uiteraard, een slip van zijn mantel, van die van Saul namelijk, en zij scheurde, dat blijkt ook uit het volgende vers, Samuel scheurde een stuk van de mantel van Saul en zei, de Heere heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd en heeft het aan uw naaste gegeven die beter is dan gij. En toen die naaste kwam, dat bleek David te zijn, herhaalde hij het kunstje. Oneerbiedig gesproken, maar het is toch een kwajongensstreek eigenlijk van David. Die immers bij Saul in de tent kroop en een stuk van zijn mantel afsneed. En daarna op een heuvel ging staan en hem liet zien. Aan Saul. Kijk eens wat ik hier heb. Dat koninkrijk wat van jou zal worden afgenomen. En dan lijkt me dus duidelijk waar dit over gaat, hè. De koninklijke mantel, die koninklijke waardigheid zou gaan naar iemand anders die beter is dan Saul, staat er. En bovendien zegt Samuel, vers 32, breng Agag, de koning de Amalekieten, hier tot mij. Agag nu ging tot hem wildelijk, met groot vertoon. En Agag zei, de voorwaarde bitterheid des doods is geweken, maar dat had hij verkeerd ingeschat. Want Samuel zei, gelijk als uw zwaar de vrouwen van haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van haar kinderen beroofd worden onder de vrouwen. Toen hief Samuel Agag in stukken voor het aangezicht des Heren te Gilgal. Daarna ging Samuel naar Rama en Saul ging op naar zijn huis te Gibea Sauls. En Samuel zag Saul niet meer tot de dag zijns doods toe. Evenwel droeg Samuel leed om Saul en het berouwde de Heren dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had. Berouwde de Heere wil zeggen dat de Heer dus verandering aanbrengt. Dat leg ik een andere keer weer eens uit. Het woord berouwen heeft altijd die betekenis van verandering brengen. En zo is het maar net, want het volgende hoofdstuk, nou ja, de volgende letters in mijn Bijbel luiden David door Samuel tot koning gezalfd. Wordt meteen geregeld dat er een andere koning zou komen, nu uit de stam van Juda, en dat in overeenstemming bovendien met de beloften die al vast liggen in de uitspraken van Jacob over zijn zonen. U weet wel de bekende woorden, de scepter zal van Juda niet wijken totdat Silo komt en hem zullen de volken gehoorzaam zijn. En het huis van David, daarvan wordt dan later zeer expliciet gezegd dat dat een bestendig koninkrijk zou zijn. Uitlopend uiteraard op de Messias zelf, de Heer Jezus Christus, die niet voor niks beschreven wordt reeds in het eerste vers in het Nieuwe Testament als de zoon van David. Deze geschiedenis is natuurlijk niet zomaar, begrijp je me goed, het is geschiedenis. De Joden hebben trouwens een leuke hebben een opmerking over die geschiedenis. Saul liet namelijk Agag in leven, nog één nacht. Je zult zeggen, hoezo één nacht? Nou, volgens de Joodse traditie heeft hij toen nageslacht verwekt. En dat nageslacht, daar is Haman uit voortgekomen. Uit de geschiedenis van Esther. Maar misschien is het zo, dat weten wij niet. Hè? Ik weet ook niet hoe zij erbij komen. Maar het betekent wel, er loopt zo'n lijn dwars door de geschiedenis. En soms komt die aan de oppervlakte. En soms verdwijnt dat weer. Maar het is een doorgaande aangelegenheid. Historisch en letterlijk. Dat neemt niet weg dat achter die geschiedenis natuurlijk ook wat anders steekt. Dat is voor velen de moeilijkheid, dat weet ik wel, maar het zijn twee verschillende dingen. Het een is wat er aan de oppervlakte van de geschiedenis gebeurt. En zoals het beschreven wordt in onze Bijbels. Maar zeker zoals het beschreven wordt, heeft het ook een diepere betekenis. Want Amalekieten is eigenlijk een beeld van wat elders genoemd wordt, in het Nieuwe Testament genoemd wordt, demonen dan wel boze geesten. Daar lees je in het Oude Testament niet al te veel over, wel dat ze er zijn, Maar het is ongeveer zo dat de Filistijnen, die overigens dikwijls samen optrokken met Amalek en ook woonden in het zuiden, aan het zuiden, aan de zuidengrens van Israël, tussen Egypte en Israël, om zo te zeggen. De Filistijnen zijn een beeld van de natuurlijke mens, de oude mens. En de Amalekieten zijn een beeld van degenen die die oude mens inspireren, influisteren. Het woord Amalek hangt samen met ons woord lekken, namelijk likken, iets doen met de tong. Betekent het. U weet wel. Lekken heette dat vroeger. Dat is oplikken en dat spettert wat. En dat noemen we tegenwoordig nog steeds lekken, dat spetteren. Maar eigenlijk, het is met de tong likken. Maar het kan ook zijn met de tong spreken. Iets doen met de tong. En waar het over gaat, is dat de Amalekieten. Maar dat kan ik zo niet uitleggen. Dan moet ik een heleboel schriftplaatsen en geschiedenissen met u doornemen. En dan kom je tot die conclusie. Die Amalekieten zijn degene die de oude mens inspireren. En die de vijand zijn van, nou ja, van de gelovigen. En die gebruik maken van de natuurlijke oude mens. Het zijn ook vaak de Amalekieten die de Filistijnen dan weer opjutten enzovoort. En die samen optrekken gemeenschappelijk tegen Israël. Daar staat nog trouwens achter de Amorieten. En de Amorieten komt van Amar en dat is het normale Hebreeuwse woord voor spreken. En zo heb je ze bij elkaar. Hè? Ik denk dat de Amorieten beeld zijn van de hogere geestelijke machten. Overheden en macht en tronen en heerschappijen. En op lager niveau heb je dan de Amalekieten, zeg maar de demonen, die inderdaad, niet letterlijk, maar overdrachtelijk wel degelijk verwant zijn aan de Filistijnen, aan de oude mens namelijk. Ze inspireren de oude mens en beheersen hem daarmee, maar ze zijn vijandig ten opzichte van Israël. Bovendien, Saul had hier weliswaar van doen met de Amalekieten, maar meestal had hij van doen met Filistijnen. En David vervolgens ook. Allebei. En bij gelegenheid was het Saul heeft zijn duizenden verslagen, Filistijnen namelijk, en David zijn tienduizenden. Niettemin, Saul kwam om in de oorlog met de Filistijnen. Nou ja, hij maakte zelf een eind aan zijn leven. Maar anders hadden de Filistijnen dat gedaan. En de aardigheid is dan ook nog dat het bericht van de dood van Saul wordt overgebracht aan David door een Amalekiet. Ik ben een Amalekietisch man. En ik wou David vertellen dat hij het laatste restje leven uit Saul had geslagen. Hij zei, ik zag toch wel dat hij dood zou gaan, maar Saul vroeg mij om er definitief een eind aan te maken, want zo duurde het zo lang. Lees u dat maar eens na. En meestal wordt gezegd, die man loog, die Amalekiet. Ik heb geen enkele reden gevonden ooit om te denken dat hij loog. Het is alleen een detail wat in het andere verslag niet vermeld wordt. Saul zal ook gestorven zijn aan zijn eigen zwaard waarin hij zich wierp. Maar het kan best dat de Amalekiet daaraan bijgedragen heeft. In ieder geval, er komt zo'n Amalekiet op het toneel. En dan heb je toch weer de strijd van Saul, enerzijds tegen de Filistijnen, anderzijds tegen Amalek. David trouwens ook, en waar ben ik hier, 1 Samuel 15. Oh, dan kan ik ook wel even naar 1 Samuel 27. Ja, dit is Oud-Testamentische geschiedenis, mensen. Ik weet dat hij niet al te bekend is, maar ja, misschien wordt u interesse gewekt op deze manier. David moest vluchten voor Saul, nog steeds, inmiddels in 1 Samuel 27... Geloof het of niet, maar David zocht zijn toevlucht bij Achish, de koning van Gat. Zocht zijn toevlucht bij de Filistijnen. Er was inmiddels een heleboel gebeurd. Maar de Filistijnen waren nu eenmaal nog steeds de vijand van koning Saul. En David werd beschouwd ook als een vijand van koning Saul. En de Filistijnen dachten, die David kunnen we nog wel eens gebruiken in onze strijd tegen Saul. Dus ze huisvesten David en gaven hem een stad, namelijk Ziklag. Dat staat in vers 6. Vers 5 en 6. David zei met zijn mannen, Hij zei, nou ja, we hoeven niet in een van de steden van de Filistijnen te wonen, maar geef ons een plek waar wij dan kunnen wonen. En toen gaf Achis hem Ziklag. Daarom is Ziklag van de koningen van Juda geweest. Tot op deze dag staat er in vers 6 van 1 Samuel 27. Het is interessant, met name omdat Ziklag volgens Jozua, het boek Jozua, een stad was van de stam van Simeon. Zodat het eerste gebied waarover David officieel regeerde, was van de stam van Simeon. Het was alleen in handen gekomen van de Filistijnen, en die gaven het hier terug aan David. En dat komt overeen met de functie van Simeon in de Bijbel, maar het is nu buiten de orde, dus ik spreek er nu verder niet over. Het punt is dat David van daaruit, vers 8... toog hij op met zijn mannen en zij overvielen de Geshurieten en de Gerzieten en de Amalekieten, want deze zijn van ouds geweest de inwoners des lands, daar gij gaat naar Seur en tot aan Egypteland. Staat precies dezelfde uitdrukking bij als in 1 Samuel 15, dan weet je waar die lui wonen. En in hoofdstuk 30, dan ben je weer net verder, vind je dat de Filistijnen optrokken tegen koning Saul, vanuit het zuiden dus naar het noorden. David moest mee met zijn leger om samen met de Filistijnen te vechten tegen Saul. Maar boven hoofdstuk 29 staat in mijn Bijbel, David door koning Achis weggezonden. Achis kreeg problemen met de andere koningen der Filistijnen. Die zeiden, ja, die David, wij vertrouwen hem niet helemaal. Per slot is het al een overloper. En misschien loopt hij weer terug. Dus wij vertrouwen hem niet. En Achis stuurt David en zijn leger dus terug naar huis. En dat is dus in Ziklag. En dan komt hij daar, en dat is vers 30, dus hoofdstuk 30, sorry. Het geschiedde nu als David en zijn mannen de derde dag te Ziklag kwamen, dat de Amalekieten in het zuiden en te Ziklag ingevallen waren en Ziklag geslagen en hetzelfde met vuur verbrand hadden enzovoort. En dan zijn er de Amalekieten dus inderdaad die de stad van David, de Ziklag, veroverd hadden. Waarmee je maar ziet, de strijd is tegen de Filistijnen, maar ook tegen de Amalekieten. En die komen allebei uit het zuiden, die kom je tegen, hoe dan ook, als je onderweg bent naar Egypte. Dat is eigenlijk het idee. Er zit trouwens nog veel meer aan vast, want laat ik u dat nou eens vertellen, dat kan u mooi even. En blader ik helemaal terug naar Exodus 17. Hè? Daar vinden we de introductie van de Amalekieten en daarmee als vijanden van Israël. In Exodus 17. Israël is nauwelijks verlost uit Egypte. Dat was in hoofdstuk 14, de doortocht door de Schelfzee. En daarna krijgen we enige gebeurtenissen met betrekking tot de voedselvoorziening in de woestijn. Dat is inmiddels geregeld. Laatstelijk in het eerste deel van Exodus 17, bij het water uit de rotssteen te Horeb. En dan staat er in vers 8, laconiek. En toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. En dan moet het leger geregeld worden, dat was er immers nog niet. Die slaven waren net uit Egypte uitgegaan en er was helemaal geen structuur in, feitelijk. Dus moest geregeld worden. Dan staat er vers 9, Mozes dan zeide tot Jozua, want Mozes had de macht, hè? Dat weet u toch. Het was geen democratie, het was autocratie, naar de mens gesproken, van Mozes. En voor zover wij de Heer erachter zien, heet het theocratie. Maar het was Mozes die ging erover, hè, in de praktijk. Hè? Want democratie is ook niet alles. Mozes dan zei tot Jozua, kies ons mannen. Dit is de introductie bovendien van de figuur van Jozua. En zijn naam is identiek aan die van Jezus. Ja, ja, bij de uittocht uit Egypte heb je Jozua. En dan staat er, kies ons mannen en trek uit, strijd tegen Amalek. Morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan en de staf God zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed als Mozes hem gezegd had. Dus Jozua werd aangesteld tot legeraanvoerder, maar hij moest het leger zelf ook nog regelen. En Mozes en Aaron en Hur klommen op de hoogte des heuvels, vers 10. Die deden dus niet mee aan de strijd. En het geschiedde terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste, maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. En het is een samenvatting van de hele geschiedenis van Israël en eigenlijk van het gelovig overblijfsel, inclusief de gemeente tot in onze dagen. Het gaat op en neer, de strijd gaat heen en weer. Een overwinning komt er niet, je komt niet verder dan af en toe de overhand en dan weer niet. Afhankelijk grotendeels van wat Mozes en Aaron en Hur doen daar op die berg, dat hebben u toch, hè? Af en toe dan moeten die handen extra omhoog, want Israël dreigt te verliezen, om zo te zeggen. En dan gaat het weer een poosje goed. Zo was het in de geschiedenis van Israël. Dat is trouwens ook gewoon de kerkgeschiedenis. Wij kunnen het niet helemaal bewijzen, maar ergens daarboven, om zo te zeggen, op die berg, ik bedoel in de hemel, daar is iemand die het in de gaten houdt. En die zorgt dat wij als volk niet ten onder gaan, had hij trouwens beloofd. Hij zei, de poorten der hel zullen haar niet overweldigen, of wat er bestaat in Matthäus 16... over die gemeente die hij bouwen zou, enzovoorts. Maar zo is het in ieder geval ook geweest in de geschiedenis van Israël. Doch de handen van Mozes werden zwaar, daarom namen zij een steen en legden die onder hem, dat hij daarop zat. Over die steen ga ik niet spreken, dat durf ik niet, vandaag niet. Maar zo hoort het wel, de koning, de leider van het volk zit of staat op een steen, als uitbeelding van Christus en daarmee het woord Gods, het fundament, de uitverkoren steen die gelegd is. En coronation stone, weet je wel, zo'n steen hebben we over, hè? Ja. En Aaron en Hur onderstutten zijn handen, de een op deze en de ander op de andere zijde. Spreek nog eens over een drie-enigheid. Mozes, Aaron en Hur. Mozes in het midden, dat was de man, en hij werd ondersteund, letterlijk, door Aaron en Hur. Maar u weet, Mozes functioneerde als de koning van Israël. Hij wordt één keer zo genoemd, maar hij functioneerde als zodanig. Aaron was de hoge priester. En u begrijpt dat dat samen in ieder geval een beeld is van Christus, de koning en hoge priester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. En wat betreft Hur, die is iets moeilijker. Maar Hur is een anagram van Ruach. Dat wil zeggen, de letters staan achterstevoren, maar het is het woord voor geest. Hij is dus een beeld van de Heilige Geest. Maar dat is ook Christus. Weet u nog in het Nieuwe Testament wat er staat? Christus zelf bidt voor ons. Romeinen 8. De Geest bidt voor ons. Geest zelf. Ook Romeinen 8. En dan de hoge priester bidt voor ons. Is dat Hebreeën 7? Mooi, Hebreeën 7. Dan heb je ze alle drie. Mozes, de koning, Aaron, de hoge priester, Hur, de geest. De Heilige Geest. En dat is wat het uitbeeldt, hè. En alzo waren zijn handen gewist totdat de zon onderging, namelijk de strijd duurde de hele dag. En in ieder geval is het een uitbeelding van de situatie in onze tegenwoordige bedeling, waarin de strijd voortduurt en waar u en ik geacht worden krijgsknechten te zijn van Jezus Christus. En soms hebben we de overhand en soms niet, zal ik maar zeggen, maar uiteindelijk winnen we de strijd. De dag duurt voort. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte door de scherpte des zwaards. Toen zeide de Heer tot Mozes, schrijf dit ter gedachtenis in een boek. Let op, de geschiedenis krijgt een vervolg. Schrijf dit ter gedachtenis in een boek en leg het in de oren van Jozua. Jozua moet het onthouden. Waarom Jozua? Omdat Jozua een type is van de Heer Jezus zelf. Letterlijke zoon van David, zoon des mensen. Leg het in de oren van Jozua. Hij was overigens uit Efraïm, maar daar ga ik ook maar niet op in, hè. Leg het in de oren van Jozua dat ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel. En in de toekomst zal die gedachtenis aan Amalek uitgedelgd worden van onder de hemel. Niet door Jozua, maar door Jezus. Yeshua. De Heer Jezus zelf. In zijn wederkomst. Zover grijpt het vooruit. Begrijp je me goed? Ik weet wel dat je in de latere Oud-Testamentische geschiedenis en wellicht tot vandaag niks meer hoort over Amalek. De laatste was Haman uit Agag. En van na de ballingschap hoor je daar niet echt meer over. Langzamerhand verdwijnt het van toneel. Maar je kan het ook andersom zeggen. Aangezien er in de dagen van Esther toch altijd nog zo'n Amalekiet is, uit het koningshuis nog wel, mag je aannemen dat dat volk dus in die dagen nog steeds bestond. En voortleeft, voortbestaat. De generaties door. Naar Bijbelse maatstaven van geslacht tot geslacht. En lees u nou maar verder mee. Vers 15. En Mozes bouwde een altaar en hij noemde deszelfs naam. De Heer is mijn banier. En hij zeide, let op, de banier heeft van doen met, dat is het vaandel, hè. Die gaat voorop in de strijd tegen de vijand. En hij zeide, terwijl de hand op de troon des Heeren is, zo zal de oorlog des Heeren tegen Amalek zijn van geslacht tot geslacht. Staat prom te verwijzen, zie ik nu naar 1 Samuel 15. Daar kwamen we feitelijk vandaan, hè? 1 Samuel 15. De Heer heeft de strijd met Amalek van geslacht tot geslacht. Maar het punt is dat inderdaad in de geschiedenis van Saul weliswaar naar voren komt. En dat ook bovendien Amalek verslagen wordt, later nog door David. En uiteindelijk ook nog eens een keer onder Hiskia, waar Amalekieten verdreven worden, maar niet definitief verslagen. Maar het punt is dat die strijd met Amalek van geslacht tot geslacht dus niet beëindigd is. En dat weten we daarom heel zeker, omdat in Deuteronomium daarover gesproken wordt. Dat is midden tussen allerlei wetten die daar beschreven worden, over weduwen, wezen en over allochtonen, de vreemdeling staat er, dat is onbekend woord voor allochton, en over lijfstraffen en over huwelijk met de schoonbroeder, zie ik zomaar staan. Dat geldt dus alleen in België, denk ik altijd als ik het lees, maar vooruit, de schoonbroeder. En over maten en gewichten, en het offer der eerstelingen, en over de driejarige tienden. En midden ertussen staat boven vers 17 van Deuteronomium 25, gebod tot uitroeiing der Amalekieten. Zomaar ertussen door. Gedenkt wat u Amalek gedaan heeft, 25 vers 17, op de weg als gij uit Egypte uittocht. In Exodus 17, gedenk wat er toen gebeurd is, uw eerste vijand. Hoe hij u op de weg ontmoette en sloeg onder u in de staart al de zwakken achter u als gij moede en mat waart en hij vreesde God niet. Hij vreesde God niet. En dan vers 19. Het zal dan geschieden, als u de Heere uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom, in het land dat u de Heere uw God ten erve geven zal, om hetzelfde erfelijk te bezitten, dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. En dan nog een keer, vergeet het niet. En in Exodus lazen we al, dat het moest, hoe stond het? Knoop het in de oren van, ik stond niet knopen, wat stond er ook weer? In de oren van Jozua enzovoorts. Hè? Vergeet het niet. Impliceren dat pas op lange termijn dit vervuld zal worden. Bovendien, er staat, het zal dan geschieden als u de Heer uw God rust zal gegeven hebben van al uw vijanden rondom. Nou ja, dat is nog niet gebeurd. Dat moet nog gebeuren. En Israël heeft het land nog nooit erfelijk bezeten. De discussie vandaag over de vraag wie eventueel rechten kan laten gelden op wat men tegenwoordig dan Palestina noemt. In die discussie wordt onvermijdelijk naar voren gebracht dat Israël in het verleden heus maar heel korte tijd verhoudingsgewijs ooit in Canaan gewoond heeft. En wat de Joden betreft, dat is ook maar heel kort. Als je vanaf vandaag terugrekent, hoeveel tijd hebben de Joden dan wel Israël in het land gewoond? Dat is maar een paar honderd jaar bij elkaar. Dat is echt niet veel. En dus zegt men, ja, dat geeft ze niet het recht op het land. Want al die andere tijden hebben Arabische volkeren daarin gewoond. En die kunnen dus recht op het land laten gelden. Dit is nog nooit vervuld, dat Israël definitief rust gehad heeft in het land en van de vijanden rondom en dat men het land erfelijk bezit. Bovendien wordt bij gelegenheid gezegd, dit is de rust niet, dat denken jullie wel, maar dit is de rust nog niet. En zelfs tot in Hebreeën toe, dat is in de dagen van onze bedeling, wordt gesproken over dat men weliswaar de rust zou ingaan, maar vooralsnog is die rust er alleen in Christus, onder het nieuwe verbond en voor ons dus in de hemel. Want de eerste aten Jozua heeft hen niet ingebracht in de rust. Dat lijkt dan wel zo te zijn, maar het was het nog niet. En David heeft hen ook niet ingebracht in de rust, hoewel men na David tijdenlang geen enkele oorlog tegen vreemdelingen heeft hoeven voeren. En toch zegt de Bijbel, David heeft hen niet ingebracht in de rust. Dus de belofte blijft bestaan, staat er. Is blijft een rust over voor het volk van God, Hebreeën 4. Het moet allemaal nog gebeuren. En dat is pas in de komst van de echte Jozua, dan wel de echte David. In de wederkomst van Christus. En langs de andere kant, nou ja, wat tegenwoordig de staat Israël heet, dat heeft toch geen rust van een vijand, geen moment. Het gaat een beetje op en neer, maar rust heeft het niet. En als het even niet oplet, dan loopt een grote kans om meteen aangevallen te worden. Door de buurvolkeren. Door precies die volkeren die in het Oude Testament genoemd worden in verband met de wederkomst van Christus. Want wij vinden in het Oude Testament profetieën over de volkeren die nog vervuld moeten worden, waarbij sommige volkeren met name genoemd worden. Dat is in de eerste plaats Babel. En dat is impliciet dan heel het gebied van Mesopotamië. Dat is nogal veel. De Bijbelse maatstaven strekt het zich uit ongeveer tot Afghanistan aan toe, hè? Inclusief Perzië enzovoorts. Maar Babel, nogal wat hoofdstukken die er volledig over gaan. Over Moab, over Ammon en over Edom. Dat zijn de buurvolken aan de oostzijde van Israël, van het zuiden af Edom, Moab en dan Ammon. En Ammon staat op de kaart, het heet Ammaan tegenwoordig, hè? En daarboven krijg ik dan vervolgens Damascus. De stad wordt genoemd, maar het volk of het land wordt bedoeld. Dat is dus Syrië. Let op dat dat actueel is, hè? Die landen bestaan in onze dagen. En die steden bestaan, enzovoorts. En dan heb je nog Elam. Dat is opnieuw een deel van Mesopotamië. En dan heb je eventueel nog Tyrus. Dat is het tegenwoordige Libanon. Aan de noordgrens van Israël. En dan heb je natuurlijk nog profetieën over Egypte. Allemaal profetie in het meervoud. En wat in deze aantekeningen die ik hier toevallig voor me heb niet staat, is dat je dan ook nog profetieën hebt over de Filistijnen. Die is men gewoon vergeten. Omdat in de dagen dat meneer Tjefer dit lijstje maakte, dacht hij niet meer aan Filistijnen. Maar inmiddels wij wel, zij heten Palestijnen. En de Palestijnen zeggen ons dat zij zijn de Filistijnen. Dat hadden we zelf ook wel kunnen bedenken, maar goed. Je schrijft het namelijk volstrekt precies eender, hè? En ze wonen ook op precies dezelfde plek. En dan heb je nog profetieën over Amalek. En die hebben we hier. Namelijk, einde van vers 19. Als het één keer zover is, laten we het meteen even toepassen. Als het één keer zover is dat Israël verzameld gaat worden, dat is dus na de 70ste week van Daniël, maar dat is in de dagen van dat antichristelijke wereldrijk, die bestaan naast elkaar, dan begint de Heer zijn rijk te bouwen op aarde en dat begint logischerwijze met de bekering en terugverzameling van Israël. Ja, er zijn ook veel meer, talloze profetieën over uiteraard. En als dat gebeurt, dan staat er, let erop dat gij de gedachtenis van Amalek van onder de hemel zult uitdelgen. Vergeet het niet. Er zal een einde aangemaakt worden, pas in de toekomst. Hiernaast hebben wij overigens altijd de klassieke vraag, waaruit, van waar wij die antichrist zouden moeten verwachten. Ik vertel dat nu kort, hè, samenvattend. Het is allemaal samenvattend, want ja, dat kan je niet in een uurtje bespreken. Maar dan moet ik u zeggen dat ja, antichrist, wie bedoelt u? Wie van de twee? Die ene, die is te verwachten uit de hemel. Dat wil zeggen, die wordt uit de hemel geworpen en die komt op aarde. En dan heeft hij grote toorn, wetende dat hij kleine tijd heeft, openbaring 12. En dan zal die alsnog rondgaan als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. En zich keren tegen de vrouw die het manneken gebaard heeft. En wat het allemaal maar was, dat ga ik allemaal niet uitleggen. Hij is de wereldleraar, de inspirator. Degene die een nieuwe wereldorde zal promoten en verkondigt enzovoort. Maar er is aan de andere kant nog een ander beest. Ze worden allebei een beest genoemd in openbaring 13. Er is een ander beest, dat wil zeggen de eerste uit openbaring 13. En dat is gewoon een mens die inderdaad de macht heeft. De politieke macht wel te verstaan. Die de lakens uitdeelt, een autocraat, later een tiran uiteraard. Van wie wij via Daniël leren dat hij omkomt te midden van 10 staten. Uitgebeeld in 10 hoornen, maar tussen de 10 hoornen komt er 1 op. Die een kleine, maar die wordt uitnemend groot. En die verdrinkt eerst 3 van die 10. Hetgeen ongetwijfeld mijn zinziens betekent dat hij 3 landen daar in het Midden-Oosten aan zich zal onderwerpen. En de andere 7 doen dat dan min of meer vrijwillig. Die zien er wel wat in. Welke 3 dat zijn, weet ik niet. Welke 10 dat zijn, ja hoor eens, er kan nog zoveel veranderen voor die tijd. Misschien ook niet, maar ik herinner me dat ik een jaar of 15 jaar geleden zijn zoiets, ooit eens een keer een lijn getrokken heb op mijn kaart, op de atlas van de vroegere grenzen van Alexander de Grote en welke tegenwoordige landen zich in dat gebied bevinden. En ik heb gewoon geteld en het waren de 10. Inclusief Turkije, meen ik met. Dat is altijd de vraag, moet je die meetellen of niet? Ja, die moet je meetellen, ja, inclusief Turkije. Ik verwacht dus dat Turkije als Mohammedaans land zich aan zal sluiten bij die Arabische wereld. Qua afstamming doet het er weinig toe, maar qua religie in elk geval. Maar dat ook maar terzijde. Maar die heeft in Europa niks te zoeken, als u mij vraagt. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar ik denk dat je dat daar moet zoeken. En een andere keer heb ik het er weer over dat inderdaad die 10 statenbond beschouwd moet worden als een herstel van het Griekse Rijk van Alexander de Grote. En in dat gebied liggen vandaag 10 staten. Ik weet alleen niet meer of ik Noord- en Zuid-Jemen apart gerekend heb of niet. Dat heugt mij niet meer. Maar het doet er ook niet zoveel toe. Want wat niet is, kan nog komen en er kan nog een boel veranderen. Dat weet ik ook niet. Maar ongeveer klopt dat in elk geval. Maar in dat gebied moet dat komen. Dat wil zeggen, de vraag naar wie is dat beest, waar komt hij vandaan? En dan heb ik het niet over wat in de Bijbel antichrist heet, maar over die figuur, die koning, die hoorn of wat het maar was, die man die de dienst gaat uitmaken, is het antwoord dus. Punt 1, hij komt voort uit de Arabische wereld, want dat is het rijk van Alexander de Grote. Alleen Alexander de Grote had gedacht Griekse cultuur, religie te vestigen in zijn rijk, met Babel als hoofdstad. En toen ging hij dood en toen werd zijn rijk verscheurd, verdeeld onder zijn generaals, om zo te zeggen. Maar de Bijbel leert dat dat rijk hersteld zal worden, niet het Romeinse. De Bijbel leert dat dat Griekse, het vijfde rijk uit de reeks van 7, hersteld zal worden. Dat is dus dat rijk en het zal ongetwijfeld verenigd worden in 1 religie, namelijk onder de antichrist. En dat die religie dus primair, in de eerste plaats is, de Mohammedaanse in een of andere vorm, want die bestaat in vele vormen. Ja, dat lijkt me langzamerhand wel duidelijk. Zeker omdat dat zo zonder meer de snelst opkomende, de snelst groeiende religie is ter wereld. En het was altijd al een van de grootste. Ook nu nog natuurlijk, maar het groeit en het groeit en het groeit. Tot in ons land aan toe, zal ik maar zeggen. Hè? Nee, ja, je moet die mensen het evangelie brengen, denk ik altijd. Ik zou niet weten hoe, maar er zijn mensen die dat misschien wel weten. Dat hoop ik altijd maar. Maar zo is dat, hè. Maar op afstand gezien, dit is wat er gaat gebeuren. Die kant gaat het op, hè. En het ideaal van Alexander de Grote zal verwezenlijkt worden. Namelijk dat al die min of meer toch verschillende volkeren, want per slot zijn allemaal stammen. Dat, vraag het maar in A in Libië, dat heb je van de week gehoord, hè, hoe dat zit. Het zijn allemaal verschillende stammen. Maar dat is in de hele Arabische wereld zo, dat die verenigd zullen worden in één godsdienst. Tot vandaag zijn ze verdeeld. Dat is gewoon stammenoorlog, net als in Afrika. Dat is gewoon stammenoorlog, daarom zijn ze het niet eens. En het ideaal wat Nasser had, een Verenigde Arabische Republiek, u weet, daar is niks van terechtgekomen. En misschien is het zo lang geleden dat u er helemaal niks van weet, überhaupt. Maar er is niks van terechtgekomen. Maar in de toekomst gaat het wel gebeuren. Maar op basis niet van een politiek of economische, maar op basis van een religieuze eenheid. Zover is het nog niet. Maar je denkt er toch aan als je hoort ineens over die, over die broederschap, weet u wel. Je houdt je hart vast. U weet toch hoe de politiek in elkaar steekt vanuit het Westen. In ieder geval Amerika, zeggen ze dan altijd, want die moet altijd de schop nakrijgen. Want we zijn allemaal jaloers op Amerika. Dat mag van Amerika, maar doet er nou niet toe. Maar het Westen heeft die autocraten, die despoten daar in het Midden-Oosten in het algemeen gesteund. En daar hadden ze een goede reden voor. Zolang die de macht hebben, is het zaakje onder controle. En als die wegvallen en je geeft de macht aan het volk, naar Oost-Europees model, dan wel naar democratisch model, valt te vrezen dat dan dus het volk en dus de islam de macht grijpt. Want de islam is gericht op de macht. Nee, het christendom niet. Al zijn er christenen die het christendom niet begrijpen. Het christendom is niet gericht op de macht. Integendeel, hè? Christendom zegt, gaat uit. Maar de islam is gericht op de macht. En christenen van oudsher verkondigen het evangelie. En de islam van oudsher gaat er met het zwaard op af. En dan zegt hij, maar in christendom is dat ook gebeurd. Ze zeggen, ja, in christendom is dat ook gebeurd. Maar we hebben het nou over generaliserend gesproken. Nou, daar ga ik verder niet op in. Maar wat wij dus moeten kunnen weten is, is dat die figuur, die machthebber van de toekomst, die koning om zo te zeggen, die machthebber, die hoorn in het antichristelijke rijk, komt voort uit de Arabische wereld. En kunt u wat nauwkeuriger zijn? Ja, kunnen wij wel. Uit Amalek dus. Sterker nog, uit Agag. Mag toch niet zo moeilijk zijn. In deze Agag uit 1 Samuel, dan wel in Haman, de Agagiet, een voorloper te zien. Een symbool, een type van de uiteindelijke vijand van Israël. En als in de toekomst Israël alsnog verlost wordt, dan is de eerste vijand dus ook Amalek. Ongeacht of wij vandaag Amalek kunnen aanwijzen. Want dat weet ik niet en het interesseert me persoonlijk trouwens ook helemaal niet. En ik ben er ook niet toevallig ooit over gestruikeld. Dus ja, dan laat ik het maar. Hè. Hoewel, we hebben ooit een keer een figuur gehad in het Midden-Oosten. Was het in Egypte? Adam Malik heette die. Malik stond er dan altijd in de krant. Hè? Amalek. 60e jaren was dat. Maar goed, hij was het dus niet. Maar dat doet er nou ook verder niet zoveel toe. Maar dat is dus een van die lijnen. En er is nog een andere. Dat is namelijk, dat is ook een specifieke. U weet toch, David en Saul hadden te strijden met twee grote vijanden. Eén was Amalek, de ander waren de Filistijnen. De Filistijnen werden aangevoerd door wat van oudsher een kampioen heet. Een zwaardvechter die het hele volk als het ware vertegenwoordigt. En dat was een Goliath. En daarin zou je toch op zijn minst iets antichristelijks moeten erkennen. Hetzij dat beest, die hoorn die komen zal, hetzij de duivel zelf. Maar ik denk gewoon, die mens. En iemand die uit Amalek afstand en gerekend moet worden tot de Palestijnen, dat is geen tegenstrijdigheid, want Palestijnen of Filistijnen was ook in het verleden niet de aanduiding van een bepaald volk met een bepaalde afstamming, maar het was een bepaalde groep van mensen die in een bepaalde plaats woonden. En dat is tot vandaag zo. Want alle Palestijnen van vandaag zijn gewoon Arabieren van de een of andere stam. En er bestaat niet een stam der Palestijnen. En daarna komen we in een politieke discussie. Een Palestijnse staat, als je terugrekent hoe het allemaal zo gekomen is, overnieuw begint, dan moet ik u zeggen, dan is er een Palestijnse staat. Alleen die heet Jordanië. Want die was bestemd voor de inwoners van Palestina. En Palestina strekte zich uit, inclusief het gebied wat tegenwoordig Jordanië heet. Als je naar Jordanië gaat, staat er bij alle luchthaven, staat er ook meteen een woord welkom in het Heilige Land. En ze hebben nog gelijk ook, het land van de Bijbel. Het hoort ook bij, het was ook van Israël, Gilead en wat het maar was allemaal. Niet alles, maar een groot deel wel. Hoe dat ook zij, dat is een Palestijnse staat. Zodat als er een Palestijn moet komen als machthebber, kan je die verwachten uit wat zich tegenwoordig Palestijns noemt. Maar je kan hem ook verwachten natuurlijk gewoon uit Jordanië. En dat die lui afstammen van Amalek, ik weet het niet. Hoe dat precies zit, let wel, het interesseert me ook niet echt. Waarom zou ik? Het is makkelijk genoeg als iemand een Palestijnse vader heeft, of van mijn part een Palestijnse moeder en een Amalekitische vader, dan stamt je toch van allebei af. Dus dat kan heel gemakkelijk. Hoe dat ook gaan zal, dat weet ik niet, maar dat zal blijken dat het zo is, daar ben ik stellig van overtuigd. In het algemeen namelijk iemand uit Edom, de Edomitische volkeren, en Amalek, misschien moet ik u dat dan nog noemen. Amalek stamde af van Esau, het is namelijk een kleinzoon van Esau. Genesis 36, ja, je vindt een deel vanaf vers 1 tot en met 8. En daarna opnieuw vanaf vers 9, dit zijn de geboorten van Esau, de vader der Edomieten, op het gebergte Seir. Dit zijn de namen de zonen van Esau, Elifas, de zoon van Ada. En daarna krijg je in vers 12. Timna was een bijwerk van Elifas, de zoon van Esau, en ze baden aan Elifas Amalek. Zodat Amalek een kleinzoon is van Esau. En Amalek is een zoon dus van Elifas, die als eerstgeborene van Esau genoemd wordt. Dat is vers 15. Dit zijn de vorsten der zonen van Esau. De zonen van Elifas, de eerstgeborenen van Esau, waren Teman, Omar, Zepho, Kenas, Korah, Gaetem, Amalek. Die wordt als laatste genoemd in vers 16. Dat wil zeggen, wij hebben in de Bijbel inderdaad een lijn van eerstgeboorterecht van Abraham, Isaac, Jacob, Jozef. En als de koninklijke lijn moet zijn, Abraham, Isaac, Jacob, Juda. En aan de andere kant hebben we de lijn van degene die gepasseerd werden, dus voor het eerst geboorterecht. Dan neem ik hem weer op bij Abraham. Ging naar Isaac, maar Ismaël werd gepasseerd. En daarna ga je van Isaac naar Jacob, want Esau werd gepasseerd. Kortom, de natuurlijke eerstgeborene was Esau, en had de Heer het niet anders geregeld voor hemzelf, voor zijn eigen volk, dan zou dus Esau eerst geboorterecht hebben over de volkeren der aarde, en zou hij zijn opgevolgd volgens de Bijbel door Elifas, want dat staat hier in Genesis 36. En daarna zou hij zijn opgevolgd door Amalek. Ik weet wel dat Amalek hier als laatste genoemd wordt van de erfgenamen of zonen van Elifas, maar in dat verband heb ik dan altijd nog nummer 24. Profetieën van Bileam. Helemaal een apart verhaal in de Bijbel, hoor. Zo'n buitenlandse profeet. Die Israël zou vloeken en hem toen toch zegende. Zeer onbekende profetieën. En er is een goede reden voor waarom ze zo onbekend zijn. Maar dat terzijde. Maar er staat, nou, er staat in eerste plaats in vers 17 de beroemde profetie die we tegen kerstfeest ongeveer weer kennen. Namelijk, er zal een ster voortgaan uit Jacob en er zal een scepter uit Israël opkomen. En die zal de palen der Moabieten verslaan en zo verder. En we weten alle dat dat een messiaanse profetie is. En daartegenover lees je vers 20. Toen Bileam de Amalekieten zag, toen hij de Amalekieten zag, zo hief hij zijn spreuk op en zei, de Amalek is de eersteling der heidenen. Dus dan weet je meteen dat Amalek naar Bijbelse maatstaven beschouwd wordt als de eerstgeborene, eersteling, eerstgeborene van Esau en van Elifas. Daar wordt dus ook een lijn uitgezet met betrekking tot eerstgeboorterecht. En dat ligt dan dus binnen Amalek bij Agag. en komt bij Haman terecht. En daarna ben je in het boek Esther en vind je aan de ene kant Mordechai als type van Christus. Eigenlijk in de eerste plaats niet eens als koning, maar als hogepriester. Dat zit hem in zijn naam, maar die ga ik niet uitleggen. Als hogepriester en koning naar de orde van Melchizedek eigenlijk Mordechai. En zijn grote tegenstander is Haman. Heb u dat? Maar die komt uit deze lijn. Van Esau, Amalek, Agag. De natuurlijke eerstgeborenen, daar komt het uit voort. En dat is van nature dus rivaliteit tussen die beiden. En dat is, als u mij vraagt, de achtergrond van de situatie in de wereld waarin een grote tegenstelling, om niet te zeggen vijandschap, bestaat. In elk geval vanuit de Arabische wereld tegen heel de westerse wereld. Ik ontkom er niet aan om het te zeggen, want die Arabische wereld wordt geacht van Ismaël dan wel van Edom af te stammen, allebei feitelijk. En de westerse wereld wordt geacht van Jacob af te stammen, van Abraham, Isaac, Jacob. Israëlitisch, ja, kan het ook niet helpen, maar dat is zo. En die twee staan tegenover elkaar. Niet dat wij iets hebben zozeer tegen de Arabische volkeren, maar andersom wel. Ze zijn gepasseerd voor het eerst geboorterecht. Dat ligt aan onze kant namelijk. En de islam is de godsdienst van Ismaël. Er is geen Arabier die dat tegenspreekt. De islam is de godsdienst van Ismaël en daarmee ook van Edom. En iedereen weet dat het christendom de godsdienst is van de Angelsaksische volkeren. De blanken heet dat. En die twee staan tegenover elkaar. Enerzijds zegt men ze lijken op elkaar. Wij weten wel beter. Maar niettemin, het is die ene God tegenover die andere. En sommigen denken, zou het dezelfde zijn? Het antwoord is nee, als het dezelfde was, dan zouden ze niet tot jaloersheid verwekt zijn door ons. Maar goed, die strijd is dat, hè. Naar hun maatstaven is Amerika de grote duivel, weet u niet. Zo noemen ze hem toch. En Israël de kleine duivel, of was het andersom? Nou ja, ze horen bij elkaar. De Joodse staat en Verenigde Staten van Noord-Amerika. Ik ga daar niet verder op in. Ik vind te ver buiten het onderwerp. Maar waar het om gaat, is dat die twee eerstgeborenen elkaar betwisten, om zo te zeggen. En dus, Amalek is de eersteling der heidenen, nummer 24, vers 20, maar zijn uiterste is ten verderven. Dat wil zeggen, uiteindelijk zal hij geoordeeld worden. En dat is precies wat Deuteronomium 25 dan zegt. Het zal gebeuren, maar dat is pas in de wederkomst van Christus. Het zal zijn in verband met die ster die nu nog veraf is, maar die in de toekomst nabij zal zijn. Die ster die voortkomt uit Jacob enzovoorts. Uit vers 17 hier. Kortom, die uitspraken over Amalek wijzen allemaal naar de toekomst. Dan nog een paar losse opmerkingen. De ene is, dat is een historische, dat is dat Amalek van alles van doen heeft met Egypte. Maar u moet het zelf maar eens nazoeken. Wat er gebeurd is in het verleden is namelijk dit. Toen Israël uit Egypte verdween, was Egypte teniet gedaan. Dat is wat de Bijbel leert. Je kunt het ook lezen in de lofzang van Mozes, geloof ik ook en zo. Hè? En later ook nog zelfs in psalmen. Dat wil zeggen, Egypte, farao was vernietigd, het leger was vernietigd. Egypte was geoordeeld geworden ter gelegenheid van de uittocht van Egypte. Egypte lag volkomen open, was niet meer te verdedigen. Er waren geen legers meer, er was geen regering meer. Alle belangrijken in het land waren trouwens gedood. Want allereerst geborenen, dat is de hoge adel. De bemachthebbers, de regenten, wie het maar waren, waren dood, dus Egypte lag open en Israël kwam eruit. En wie komen ze tegen? Amalek. En Amalek wordt verslagen. Nu is de vraag, waar denkt u dat Amalek gebleven is? Ze stonden aan de grenzen van Egypte. En ze kwamen Israël tegemoet. En Israël kwam uit Egypte en kwam Amalek tegemoet. Israël versloeg de Amalekieten, daar hadden ze geen last meer van, maar ze werden niet uitgeroeid of zo. Waar zijn zij gebleven? En het antwoord is, zij zijn Egypte binnengelopen en hebben daar de macht overgenomen. En in de ongewijde geschiedenis kennen wij ze via het Grieks, mensen, dat is altijd zo lastig, via het Grieks kennen wij ze als de Hyksos. Degene die om redenen die de historici tot vandaag niet kennen, ineens aan de macht waren in Egypte en die het land niet veroverd hebben, want er was geen oorlogsgeweld, zeggen ze. Ik weet niet waarop ze dat gronden, doet er niet hoor, maar dat staat in de geschiedenisboeken. Van de ene dag op de andere waren de Hyksos een nomadenvolk. Een Semitisch volk was daar, was daar ineens aan de macht. En later zijn ze er alsnog uitgewerkt. Toen de Egyptische oude adel zich hersteld had enzovoorts. En dat laat zich raden, want je hoort in de dagen van de Richter hoor je dus niks meer over Egypte. Dat is na de uittocht, hè? Hoor je niks meer over Egypte. Af en toe wel iets over Amalekieten. Maar je hoort er pas echt wat over in de dagen van Saul en daarna David. Maar volgens de historische lijnen, volgens de chronologie, waren dat de dagen waarin de Amalekieten uit Egypte verdreven waren. En die zochten dus een onderkomen. En die vielen dus het gebied van de Palestijnen, de Filistijnen, binnen, toen de Filistijnen optrokken tegen Israël, namelijk tegen koning Saul, wat we net gelezen hebben. En er wordt David teruggestuurd naar het zuiden en dan komt hij in Ziklag en is het door de Amalekieten veroverd. En hoe weet David dat? Lees het maar eens na, dat de Amalekieten dat waren. Ze vonden een man die gewond was, of weet ik veel, Israëls. En het was een Egyptische man, een slaaf van Amalekieten. En die zei, het is veroverd door de Amalekieten enzovoort. David, kun je me bij hem brengen? Hij zei, ja, doe maar. Enzovoort. En dan zie je de hele situatie. Amalek was een tijd de machthebber in Egypte. En daarna kwamen ze eruit. Werden ze daaruit verdreven. En vielen ze alsnog weer, zowel de Palestijnen, de Filistijnen, als Israël aan. En men heeft het dus nog lang mee van doen gehad. Maar die strijd is inderdaad nog niet ten einde. En verder wijs ik erop dat de typologische achtergrond daarvan een betrekkelijk simpele is. In het Oude Testament, in de Oud-Testamentische geschiedenis, vinden we de heerschappij van de wet over Israël als natie, als staat. Bovendien ook uitgebeeld speciaal in de regering van Saul, want de regering van Saul is een beeld van de heerschappij van de wet. En waar de wet tegenop loopt, is tegen de natuurlijke mens. De wet moet de natuurlijke mensen ten onder houden. De Filistijnen. Maar die strijd is niet een strijd slechts tegen vlees en bloed. Daar zit wat achter. Het is een strijd tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. En die worden voorgesteld in de Bijbel op het laagste niveau door Amalekieten. Dus is het de strijd tegen Filistijnen, maar daarmee ook tegen Amalekieten daarachter. En eventueel nog verder weg, Amorieten, maar dat is een grote verzamelnaam. En als je in de dagen van de Richteren naar het zuiden zou trekken, kom je eerst door het gebied van de Filistijnen. Als je nog verder trekt, kom je in Egypte, maar dat waren de Amalekieten. Blijft hetzelfde verhaal. En dat de Amalekieten in de zin van boze geesten de dienst uitmaken in de wereld waarvan Egypte een beeld is, dat lijkt me ook duidelijk. Wij dus hebben overdrachtelijk als volk van God van doen met de natuurlijke mens, Filistijnen, met demonen, Amalekieten en met de overheden en machten op het hoger niveau, engelen zeg maar dus, hè. En dat wordt uitgedrukt in Amorieten. En soms vind je ze allemaal bij elkaar in één halen genoemd. Dan trekken ze met elkaar op tegen Israël. En die strijd is van geslacht tot geslacht. En begrijp je me goed, als Israël in de toekomst tot bekering komt, beginnend met het Joodse volk, is dat ook een overwinning op de wet, op de heerschappij van de wetten. Dat weet u toch ook, hè? Daar moet ook een einde aan gemaakt worden. De wet kan de natuurlijke mens en de demonen en wat er nog maar meer was, er echt niet onder krijgen. Daar is David voor nodig. Niet Saul, maar een volgende generatie, David. En historisch is het onder David rustig geworden, hebben we er nooit veel meer van gehoord. Maar profetisch wordt het pas definitief in de dagen van de zoon van David. En dan heb je dus letterlijk de Filistijnen en letterlijk de Amalekieten en letterlijk Edom en wat het allemaal maar was. En die Amoritische volkeren. Maar overdrachtelijk heb je dat ook. Het is de strijd tegen de natuurlijke mens. Het is de strijd tegen overheden, macht en geestelijke boosheden in de lucht. En in de dagen van de wederkomst zal daar een einde aan gemaakt worden. Zodat je het op twee niveaus ziet. Aan de ene kant de historische gebeurtenissen met daaraan gekoppeld profetisch de voortzetting daarvan in de toekomst. En dat is de nabije toekomst dus blijkbaar. Maar daarachter steekt natuurlijk die geestelijke waarheid van, nou ja, wat die Amalekieten en die Filistijnen eigenlijk voorstellen. En als je zegt, maar hoe worden die Filistijnen en die Amalekieten letterlijk dan bestuurd en waarom zijn ze zo boos en dienen ze de Heere God niet en zijn ze vijandig? Ja, wat dacht u, dat is hun religie. Want ik moet het toch maar een keer zeggen, ik zeg het liever niet, want ik krijg er natuurlijk toch vroeg of laat last mee. Maar de islam is natuurlijk toch de godsdienst bij uitstek van de God deze eeuw. Van de duivel zelf. Is een religie die gekenmerkt wordt door vijandigheid en die dus oproept tot strijd tegen christenen en joden. Daar is hij voor uitgevonden. Om inderdaad het christendom tegen te houden. En dat is wat men ook altijd gedaan heeft. Begrijp je me goed? Ik verklaar ze niet tot onze vijand. Ik zeg alleen, zij gedragen zich als onze vijand en hebben dat de eeuwen door gedaan. Op welke manier dan ook. En dat dat een vervolg zal hebben in de dagen van de wederkomst van Christus, dat lijkt mij duidelijk. En dat dus een einde moet komen aan die, wat men tegenwoordig maar dictaturen noemt. Zo heet dat niet, het heet autocratieën. Het is niet noodzakelijk onderdrukking als één man de macht heeft. Het is niet noodzakelijk onderdrukking. Als je een goede hebt, is het geen onderdrukking. Hè? Maar dat er een eind moet komen aan de macht van die enkelingen, dat lijkt me een duidelijke zaak. Want de macht moet terechtkomen en zal terechtkomen bij de religie. En daarmee bij de vijandschap, de vijanden, maar daarmee de vijandschap van of tegen God en zijn gezalfde. Ik ben stellig van mening dat Psalm 2 uiteindelijk toegepast wordt en vervuld wordt in de dagen van de wederkomst van Christus, ongeacht dat het ook van toepassing gebracht wordt aan het begin van onze bedeling, over dat de volkeren der aarde beraadslagen tezamen tegen God en zijn gezalfde. Dat waren de heidense volkeren vertegenwoordigd in het Romeinse Rijk, maar ook die van Israël, staat erbij in Handelingen 4 dat zo is. In de waarheid zijn verenigd Pilatus en Herodes. Pilatus als de Romeinse man en Herodes als de koning der Joden officieel. En die geacht werd bovendien nog Joods te zijn ook. Verenigd in de opstand tegen Christus feitelijk. Maar diezelfde uitspraken, ik zal het anders zeggen, dezelfde omstandigheden van toen, bij het aanbreken van onze bedeling, zullen er weer zijn aan het eind en daarmee bij het begin van de volgende bedeling. Aan het eind van de onze bedoel ik, en bij het begin van de volgende bedeling. Ik heb al vaker gezegd, de stukken van de afgebroken partij gaan weer op het bord en het gaat verder waar het gebleven was. En zo zal het gaan dus. De volken der aarde die verenigd worden in één koninkrijk en zeker onder leiding van één machtig rijk in de opstand tegen God en daarmee tegen de Heer Jezus Christus. En dat is het vervolg op waar de geschiedenis in het verleden gebleven is. Men verwierp de Heer, de Joden hebben hem overgegeven en door de handen der onrechtvaardigen gekruist, staat in mijn Bijbel, schijnt de paus niet gelezen te hebben, maar dat doet er nou niet toe even, hè. Heeft hij zeker niet gelezen. Ik heb nog een paar schriftplaatsen voor hem die hij niet kent. Maar ja, sorry. Maar zo is dat. Maar zo zal het in de toekomst gaan. En waar wij aan de ene kant van doen hebben met de opkomst van de islam, hebben wij aan de andere kant van doen met de opkomst van de vijandschap tegen het christendom. Dat is echt zo. Zeker tegen het christendom zoals wij het kennen, namelijk geloof in de Bijbel als het geïnspireerde woord van God en als de absolute waarheid. Wij worden geacht de ontwikkeling in de wereld, men noemt dat de vooruitgang, de ontwikkeling in de wereld tegen te staan en wij moeten verdwijnen. En ik kan hen geruststellen.
Wij zullen verdwijnen.
Nou ja, dat is maar een voorlopige geruststelling voor hen, want het gaat andersom, hè. Wij zullen verdwijnen, maar daarna zullen wij met Christus geopenbaard worden in heerlijkheid. En volgens de Bijbel zelf zullen wij betrokken zijn in de ondergang van dit nog op te richten, nog komende antichristelijke rijk. We zullen het er voor vandaag bij laten. Tenzij u nog een vraag hebt, want ik heb altijd het idee, nou ben ik vast ook een boel vergeten. Maar voorlopig geen vragen meer. Voorlopig houden we het hierop. Wij zullen de Heer danken voor onze zalige hoop. Wij danken u, Hemelse Vader, dat u ons de overwinning geeft. Hebt gegeven op de vijand. En dat wij in Christus meer dan overwinnaar geworden zijn. En hoewel we in de strijd staan, mogen wij weten dat wij de overhand hebben. En uiteindelijk ook zullen verheerlijkt worden met u en in heerlijkheid met u zullen geopenbaard worden, juist ook in die dagen waarin een einde zal gemaakt worden aan de macht van Amalek en alles wat erachter steekt. Wij danken u dat we mogen leven uit uw genade, dat wij niet leven onder de wet die zwak is omdat u op het vlees gelegd is, niet leven onder Saul, maar leven onder David en onder de zoon van David, onder uw nieuwe verbond, waarin wij begenadigd zijn geworden in Christus en waarin wij staan in de vrijheid en waarin wij geroepen zijn tot heerlijkheid. Wij danken u dan ook voor die zalige hoop die u ons gegeven hebt, dat we over alle omstandigheden heen en onder alle omstandigheden die verwachting hebben van die heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. We hebben ook reden om u te danken dat wij ontwikkelingen in de wereld mogen en kunnen vergelijken met uw profetisch woord en kunnen vaststellen dat onvermijdelijk deze ontwikkelingen dezelfde richting opgaan als die uw woord heeft geprofeteerd. We danken u daarom dat we juist in die dreigende situatie niettemin juist bepaald worden bij de erfenis die u voor ons bewaard hebt in de hemel. Dat we mogen uitzien juist daarom naar de naderende wederkomst van Christus en de nog nader zijnde opname van de gemeente, waaraan we deel zullen hebben. Wij danken u dan dat wij weliswaar in deze wereld uw profetisch woord en de vervulling daarvan herkennen, maar anderzijds weten dat dit onze wereld niet is. En dat u ons verhoogd hebt en verhogen zult met en in Christus, opdat wij zouden ontvangen die zaligheid met eeuwige heerlijkheid in hem. Daarom hebben we ook alle vrijmoedigheid om u te vragen, wees u ons nabij, bewaart u ons, opdat daadwerkelijk onze hoop en verwachting mag zijn op uw genade en de kracht van uw genade. Amen.